Hoi, leuk dat je luistert naar nog een nieuwe aflevering van Over Dwarse Zaken. In deze aflevering gaan we het met denklijsttrekker Stefan van Baarle hebben over hun LHBTI-standpunten en over Israël en Palestina. Verder staat er, zoals gewoonlijk, een begrippenlijst in de beschrijving van deze aflevering met lastige woorden. We wensen je veel luisterplezier toe.
Dank u wel, voorzitter.
Dat interesseert me niets, voorzitter, ons gezichtsverlies.
En allerlei rechtse kabinetten met altijd de VVD erin.
Zou dat niet helpen om slachtoffers ook beter te beschermen, vraag ik de minister.
Daarvoor vraag ik mij af wat deze heren aan de overkant daarvan vinden.
Dit gaat niet meer goed komen.
Dit is Over Dwarse Zaken.
Vandaag in Over Dwarse Zaken gaan we spreken met...
Mijn naam is Stefan van Baarle en ik ben de lijsttrekker van DENK bij de verkiezingen op 22 november.
Ja, klopt. Je bent al sinds 2014 politiek actief. Eerst voor de PvdA en sinds 2015 voor DENK, waar je directeur werd van het wetenschappelijk bureau van de partij, Statera. Nu ben je lijsttrekker van DENK en in die rol gaan we jou interviewen over de situatie in Israël en Palestina en verschillende punten uit het verkiezingsprogramma van DENK. Ik ben Gijs.
En ik ben Manuela. En op het moment van opnemen ben jij nu bijna 3 maanden fractievoorzitter van DENK. Ja, hoe bevalt het tot nu toe? Ben je nog heel gespannen voor de verkiezingen?
Ik vind het echt ontzettend leuk om te doen. Dus ik mag samen met mijn geweldige team hier in de Kamer, maar ook al die mooie vrijwilligers in het land, alle campagneteams, lekker vormgeven aan de verkiezingscampagne. En ik mag aanvoerder zijn van de partij waar ik het meeste van hou. De club waar ik me hard aan heb verknocht. Dus dat vind ik bijzonder eervol, maar bovenal gewoon heel erg leuk. Dus het is een vermoeiende tijd, het kost ook wel wat energie. Maar aan de andere kant, als ik de reacties in de samenleving zie en al die mooie mensen om me heen, dan krijg ik heel veel energie.
En zie jij zelf nog een bepaalde verandering in de lijn van DENK ten opzichte van de vorige partijleider, als dat kan?
In grote lijnen is onze strijd natuurlijk hetzelfde. We zijn een partij die in de vezels heeft om tegen institutioneel racisme te strijden. En die strijd die voeren wij ook op in ons verkiezingsprogramma. Dus dat blijft wel de rode lijn die door DENK heen loopt. Aan de andere kant, ik ben natuurlijk een ander mens. Ik ben een ander mens dan Toenahan. Ik ben een ander mens dan Farid. Dus je zal ook op sommige punten en op de manier hoe ik politiek bedrijf wellicht verschillen zien. Maar bij mij draait het er altijd om dat DENK van belang is. Het gaat niet om de poppetjes. Dus ook ik zal op een gegeven moment de autodeur dichtgooien en de sleutel dichtdraaien. En moet ik er ook voor zorgen dat er straks weer een nieuwe chauffeur in die auto zit. Dus wat wij doen is onze idealen dienen en DENK dienen. En daarbij gaat het wat mij betreft niet om de persoon, maar om DENK en om onze idealen.
Ja, er is mij wel een kleine verandering opgevallen. Wat mij vooral opviel aan Assar kan, is dat hij vaak de verbinding opzocht met andere partijen. En nou zeg ik zeker niet dat jij dat niet doet. Mm-hmm. Maar het valt me wel op dat DENK een beetje een soort fellere toon voert sinds de verandering. Zie jij dat ook zo?
Nee, ik zie dat ik ook wel in de afgelopen 2 jaar heb laten zien dat ik heel goed de verbinding kan maken met andere politieke partijen. Dus ik heb samen met D66 ervoor gezorgd dat we woningmarktdiscriminatie harder gaan aanpakken in Nederland. Dat hebben we in de wet gezet. Ik heb ook samen met GroenLinks mooie dingen gedaan. Onder andere met Lisa Westerveld moties ingediend over een eerlijke stagevergoeding voor jongeren. Hebben we samen opgetrokken. Dus die verbinding die zit er bij mij wel in. Maar het klopt dat ik iemand ben vanuit, zoals ik dat altijd noem, de Rotterdamse manier van politiek bedrijven. Ik hou er wel van om te zeggen waar het op staat. En we zitten natuurlijk nu in een best wel moeilijke tijd. Ook gezien het feit dat er in de wereld verschrikkelijke dingen gebeuren in Palestina. We komen daar natuurlijk straks op. Maar ja. Ik denk wel dat wij een politieke partij zijn die op dat onderwerp een andere mening heeft dan heel veel andere politieke partijen. En dat dat ervoor zorgt dat dat wellicht ook iets meer opvalt. Dus doen wij het ervoor om maar op te vallen en dingen te roepen? Nee. We hebben op heel veel onderwerpen hebben wij al sinds jaar en dag een wat andere mening. En soms ook een wat confronterende mening. Als je Nederland ermee confronteert dat we een groot probleem hebben met institutioneel racisme, dan is dat voor een best wel een groot gedeelte van Nederland een chockerende boodschap. Activisme. Emancipatie, dat soort boodschappen, die leiden soms ook tot een beetje wrijving. Maar ik denk wel dat wij als politieke partij die aan de voet stond van toch wel het agenderen van institutioneel racisme in onze Kamer. Ik ben zo onbescheiden om dat te zeggen. Dat je er niet aan ontkomt dat die boodschap af en toe ook schuurt, maar zonder wrijving geen glans.
Ja, dat snap ik ook wel. Maar bijvoorbeeld de posters die jullie hebben met bijvoorbeeld Geert Wilders achter de tralies, of de poster over Timmermans die allemaal belastingsverhogingen zou willen invoeren. Vind je dat niet een fellere toon ten opzichte van de vorige verkiezingen?
Nee, die plaatjes dat zijn eigenlijk 10 thema's die wij uit ons verkiezingsprogramma hebben uitgelicht. 10 onderwerpen waarvan wij op een eigenlijk ook een beetje op een spotprintachtige manier Nederland aan het denken willen zetten. We noemen het niet voor niks de 10 doordenkers. Mm-hmm. En op die manier proberen wij ook met een beetje een kwinkslag een aantal thema's naar voren te brengen waarvan wij zeggen dat het aandacht behoeft in de campagne. Dat wij Geert Wilders gebruiken als symbool van moslimhaat in de samenleving. Ik denk dat dat niet vreemd is. Hij is het grootste exponent van moslimhaat. Met dat plaatje wilden wij de aandacht erop vestigen dat dat nog steeds een groot probleem is in onze samenleving. En dat we dat zwaarder moeten bestraffen. Maar ook met meer bewustwording, betere meldingsmogelijkheden, het probleem van moslimhaat beter moeten bestrijden.
En zou Geert Wilders achter de tralies moeten volgens u?
Nou, zoals ik net zei, gaat het ons er echt om dat Geert Wilders het symbool is van moslimhaat. Dus wij wilden Geert Wilders als symbool daarvan naar voren brengen in dat plaatje. En het draait ons er dus om dat wij willen dat er zowel in straf, maar ook in bewustwording en meer maatregelen, dat we de strijd tegen moslimhaat opvoeren. En dat is de bedoeling van het plaatje. En zoals ik zei, die 10 plaatjes zijn echt bedoeld om ook Nederland aan het denken te zetten. En veel van die plaatjes die hebben ook een kwinkslag, een beetje een spotprenterige manier om het te presenteren. Dus buiten het feit dat ik denk dat ze ook een goede manier zijn om Nederland aan het denken te zetten, vind ik ze eigenlijk ook wel gewoon heel erg leuk.
Oké. Een van die plaatjes met die dooddenkers op, dat is eentje, en daarop staan, als ik het goed zie, kinderen en daar op de achtergrond regenboogvlaggen. En op die poster staat dan ook, zullen we weer gewoon doen? Wat bedoelen jullie daar dan mee? Wat is de boodschap die daarachter ligt?
Goeie vraag. Die discussie is bij ons eigenlijk geboren omdat in de afgelopen periode wij benaderd zijn door heel veel ouders die aangaven, ik maak me daar eigenlijk een beetje zorgen over wat er met kinderen gebeurt op school. Ik maak me er een beetje zorgen over wat mijn kind voor lespakketten krijgt en wat mijn kind verteld wordt. En die ouders die hadden het gevoel, ik ben eigenlijk een stukje van de controle over de opvoeding van mijn kind, die ben ik kwijt. En dan doel ik op onderwijs over gendertransitie, maar dan doel ik ook op onderwijs over in een geseksualiseerde vorm. En wij hadden zoiets van, het is niet goed als ouders het gevoel hebben dat de school door de opvoeding heen walst. En bij hele delicate onderwerpen waarvan ouders zeggen van, nou, ik vind het van belang dat ik dat kind ook, mijn kind, daar het gesprek mee kan aangaan in de keukentafel.
Dat de school wat voor soort onderwerpen zijn dat dan? Die zo delicaat zijn dat ze niet kunnen worden besproken op school, maar wat het nu wel gebeurt?
Nou, bijvoorbeeld op een hele jonge leeftijd simulatieopdrachten doen met leerlingen, waarbij leerlingen uit de kast moeten komen. Het onderwerp van gendertransitie, maar ook onderwijsmaterialen waarin leraren aangeven, het kan prettig zijn om je geslachtsdeel aan te raken. En wij vinden echt dat als dat gebeurt met jonge kinderen, dat we de ouders in positie moeten brengen om daar wat van te vinden. Want heel veel ouders die zeiden van, ik maak me daar zorgen over. En ik sta voor de gelijkwaardigheid van iedereen. Staan wij ook. Wij staan voor de bestrijding van discriminatie. En wij willen dat iedereen gelijkwaardig is in de samenleving. Dus op scholen moet er ook altijd verteld worden, discriminatie is uit den boze. Maar dat betekent niet dat alle vormen van onderwijs waarin het op dit moment gebeurt, dat onze steun verdient. Integendeel, wij zijn daar kritisch op en denken, breng ouders in de positie om daar wat van te vinden. En doe dat niet met jonge kinderen.
En jullie zeggen op de poster, laten we weer gewoon doen. Wat is dan gewoon in dit geval?
Wij spreken in ons verkiezingsprogramma over regenboogdwang. En dat heeft een bepaalde reden. We hebben gezien in de samenleving dat in sommige gevallen mensen die om hele legitieme redenen aangaven, ik wil bijvoorbeeld niet meedoen aan het dragen van zo'n one-love-band, of het dragen van een regenboogvlag. En die mensen die zeiden er ook bij, ik sta voor de gelijkwaardigheid van iedereen, ik ben tegen discriminatie, maar om voor mijn moverende redenen draag ik gewoon liever niet zo'n band. Dat die personen gecanceld werden, dat het zelfs gevolgen had voor hun werk. En wij zien in dat kader dat het van belang is om op te komen voor dat je in Nederland jezelf mag zijn. Dat betekent dat je als persoon uit die community het recht hebt om jezelf te zijn. Dat je niet gediscrimineerd mag worden en daar staan wij ook voor. Maar dat betekent ook dat de mensen die om voor hun moverende redenen aangeven, ik ben tegen discriminatie, maar ik doe liever niet mee aan een activiteit waarbij ik zo'n vlag moet dragen of zo'n band moet dragen, dat die mensen ook het recht hebben om zichzelf te zijn. En wij spreken van regenboogdwang, omdat we zien dat als je daar in sommige gevallen een andere mening over hebt, dat je wordt gecanceld of je wordt als conservatief versleten, als archaïs, als intolerant. En dat is zeker niet het geval.
Maar jullie hebben 10 doordenkers en 1 van die doordenkers is dus dit punt. Ik neem aan die 10... punten die op die doordenking staan, dat zijn dan misschien jullie belangrijkste punten. Vinden jullie dan ook dus belangrijker om een strijd tegen de regenboogdwang te leveren dan tegen de strijd van discriminatie op basis van geaardheid?
Discriminatie is altijd verkeerd. En ons eerste hoofdstuk van het verkiezingsprogramma voert de strijd tegen discriminatie op zoals geen enkele politieke partij dat doet. En een heel palet aan maatregelen. En die strijd die willen wij opvoeren voor iedereen in Nederland die gediscrimineerd wordt. En daarbij maakt het niet uit waarom. Of het nou is op je geloof, je seksuele richting, je huidskleur. Dat willen wij tegengaan. Waar wij ook de vinger op willen leggen is dat er een heel groot gedeelte van mensen is in Nederland die uitgesloten worden, gelabeld worden, gecanceld worden, omdat ze voor hun moverende redenen, en daarbij ook nog eens zeggen, wij staan voor de strijd tegen discriminatie, maar wij doen liever niet mee aan activiteiten waarbij ik zo'n vlag moet dragen, dat er ook sprake is van uitsluiting. En wij zijn ervoor dat je in Nederland jezelf mag zijn. Wij verwerpen alle vormen van discriminatie en iedereen die discrimineert, die vindt mij tegenover zich. Maar ook die groep heeft het recht om gehoord te worden en om niet uitgesloten te worden op basis van hun uitkomst. Uitingen.
Ik wil je confronteren met het vorige verkiezingsprogramma van DENK. Daarin stond in hoofdstuk 1 ook de tweede zin: onze strijd is pas gestreden als iedere Nederlander, ongeacht huidskleur, afkomst, geaardheid, geslacht of welk ander kenmerk dan ook, gewoon het volle potentieel uit zijn of haar leven kan halen.
Klopt.
In het huidige verkiezingsprogramma van DENK is dat stukje over geaardheid en geslacht weggehaald.
Ja, in de eerste zin bedoel je dan toch?
Ja, inderdaad. Daarna hebben jullie het wel over de bestrijding van LHBTI+ geweld. Maar dan is het voor mij nog onduidelijk. Vinden jullie dit nu minder belangrijk geworden?
Ja, want een eerste zin kan wel veel zeggen over wat een partij aan belangrijkste punten heeft.
Ja, maar we hebben dus in ons eerste hoofdstuk hebben wij het over onze strijd tegen discriminatie. Het kan zijn dat de zinnen ten opzichte van 2021 dat die wat anders zijn, dat het anders begint, maar dat betekent niet dat wij de nadruk ergens anders op willen leggen. Het wordt nog steeds in ons verkiezingsprogramma benoemd en wij zijn tegen alle vormen van haat en discriminatie. En daarbij vinden we het van belang om daar de strijd tegen op te voeren. Wij zien wel, in Nederland zien we een aantal blinde vlekken. Zo vinden wij bijvoorbeeld dat er echt pertinent veel te weinig aandacht is voor bijvoorbeeld de bestrijding van moslimdiscriminatie en moslimhaat. En daarom is dat bijvoorbeeld ook een prominent onderdeel van ons eerste hoofdstuk, omdat daar gewoon beleidsmatig en qua bewustwording veel te weinig aandacht naar uitgaat. Maar als wij discriminatie willen bestrijden, bestrijden wij dat in alle facetten.
Ja, dat snap ik. Ja. Ik wil nog een klein stukje voorlezen uit het verkiezingsprogramma, al zou je die natuurlijk al uit je hoofd kunnen dromen, maar even voor de luisteraar. Jullie zeggen, ook in het eerste hoofdstuk, wij verzetten ons tegen de maatschappelijke tendens dat LHBTI-activisme tot norm wordt verheven. Een bepaalde levenswijze mag niet worden opgedrongen. Dan ben ik allereerst benieuwd van, wat bedoel je met levenswijze?
Ja, een levenswijze in de zin van activisme, waarbij ik net de voorbeelden gaf van mensen die met hele legitieme redenen, zonder ook maar op een of andere manier te willen bijdragen aan een klimaat van haat, aangeven, ik heb een wat andere mening over het dragen van die symbolen en ik doe daar gewoon liever niet aan mee. En die worden dan in een kwaad daglicht gesteld. En in dat soort situaties zie ik dat dus een vorm van activisme opgedrongen wordt aan een groep mensen. En als men daar niet aan meedoet, dat dat zelfs consequenties kan hebben. En daarom zeggen wij zijn een land waarin iedereen zichzelf kan zijn. Wij bestrijden alle vormen van discriminatie. Ook discriminatie op basis van seksuele richting. Ook geloof, huidskleur, wat dan ook. Maar wij staan ook voor die groep mensen die zeggen wij bestrijden discriminatie en wij zijn tegen haat. Alleen voor ons moverende redenen draag ik liever niet zo'n symbool. En dat mag ook gehoord worden.
Dan is mij nog steeds niet duidelijk of jullie nou bedoelen dat LHBTI-activisme een bepaalde levenswijze is.
Ja, levenswijze in de zin van het verplicht onder dwang moeten meedoen aan activiteiten waarbij dat soort symbolen gedragen dienen te worden. Dus men heeft de keuze om ervoor te kiezen wat ons betreft, mits men dat doet in het kader van gelijkwaardigheid en aangeeft dat men tegen alle vormen van discriminatie is. En dat is ook volgens mij vrijwel iedereen die dat tot nu toe heeft aangegeven en in de publieke opinie werd genoemd. Maar die mensen verdienen het niet om een bepaalde manier van leven waarbij dat soort symbolen gedragen worden, dat die opgedrongen wordt. En als men daar niet aan meedoet, dat dat zelfs consequenties heeft op het werk. En dat is een vorm van dwang waar wij van zeggen dat is niet goed. En daar verzetten wij ons tegen.
Is het opdringen van dit soort, ja, hoe heet dat ook alweer? Ja, van LHBTI+ gedachtegoed of zoiets. Is dat ook bijvoorbeeld als PostNL een busje heeft met de regenboogvlag erop? Is dat ook als de Albert Heijn een logo heeft met op de achtergrond de LHBTI+ vlag? Of dat overheidsgebouwen ook bijvoorbeeld een Pride-vlag hebben hangen? Is dat ook het opdringen van regenbooggedachtegoed?
Ja, op het moment dat mensen die om hele legitieme redenen zeggen ik voel mij niet geroepen om zo'n symbool te dragen, daar niet aan ontkomen.
Ja, dan gaat het alleen over dragen. Je hebt het dus alleen eigenlijk over de One Love Band. Maar mijn vraag is dus breder. Als de overheid bijvoorbeeld ook op een overheidsgebouw een pruidvlag heeft staan, en dat staat in bijvoorbeeld jullie doordenkertje wel, is dat ook regenboogdwang? Is dat ook iets wat jullie betreft bestreden moet worden?
Nou, wat wij daarmee willen laten zien, en wat wij, we noemen het niet voor niks de doordenkers, graag van willen dat we met elkaar over nadenken, is dat heel veel mensen het gevoel hebben dat het op een bepaalde manier wordt gepresenteerd, waarin men er niet meer aan ontkomt. Dus men heeft de keuze niet bijvoorbeeld zo'n tas van de Albert Heijn om wel of niet zo'n tasje te nemen. Hè. Het zijn tasjes en daar staat zo'n uiting op. En als men winkelt bij de Albert Heijn, dan moet men zo'n tasje dragen. Als het gaat om het busje. Nou, er zijn ook mensen die wellicht het gevoel hebben van, nou, ik ben tegen de discriminatie van welke groep dan ook. Maar om voor mij moverende redenen rij ik liever niet in zo'n busje. En wat wij dus met al die symbolen willen illustreren, is dat een hoop mensen het gevoel hebben op dit moment dat als zij daar anders over denken, nogmaals, zonder welke vorm van haat dan ook in de richting van mensen met welke seksuele richting dan ook goed te praten, want ik ben daar tegen. Maar een hoop mensen hebben het gevoel dat men niet meer een andere mening mag hebben. En als men al een andere mening heeft, dat men dan gelijk in het kamp der conservatieven of der intoleranten gedrukt wordt. En dat is gewoon niet waar.
Vinden jullie dit echt, zeg maar, een van de 10 belangrijkste punten van DENK? Want ik kan gewoon niet inzien wat er schadelijk is aan dat de Albert Heijn
een regenboogtasje heeft.
Ja, en dat er wel geen andere optie is.
En ik zal uitleggen waarom. Omdat een hele grote groep mensen, en heel veel mensen hebben mij aangeschreven, zoals ik net zei, ouders op scholen, die aangaven, ik heb mijn school benaderd, ik wilde daarover het gesprek aangaan. En ik werd weggewoond. Ik werd weggezet. Ik word als oudbollig neergezet, als conservatief, als intolerant. En ik zie ook dat hier een soort nare mix met het integratievraagstuk wordt gemaakt. Waarbij het voldoen aan bepaalde karakteristieken van wat wij dan betitelen als activisme, wordt gebruikt om over mensen te kunnen zeggen of ze wel erbij horen, of ze wel tolerant zijn en of ze wel die ideale Nederlander zijn. Ik zie dat men ook in de richting van verschillende groepen daar anders mee omgaat. En wij verzetten ons daartegen. Dus het is buiten het feit dat het heel veel mensen raakt, zien wij het ook nog in een bredere discussie met hoe gaan we in dit land om met mensen met verschillende opvattingen. En daarbij zie ik dat als mensen die opvatting hebben met andere karakteristieken anders behandeld worden dan andere mensen. En ook daar verzetten wij ons tegen.
Denk je niet dat er een ander, wellicht beter voorbeeld was dan LHBTI-activisme wat je had kunnen gebruiken om dat punt te maken?
Nee, omdat ik net aangaf dat het wezenlijk is dat wij als DENK staan voor al die mensen die ons benaderd hebben en aangaven. Wij worden in een bepaalde hoek gedrukt en wij worden gelabeld. Ik heb bijvoorbeeld in de Tweede Kamer vragen gesteld over een aantal voorbeelden die gebruikt werden tijdens de lentekriebelsweek. En volgens mij mag ik dat als Kamerlid doen. Dan waren het Kamerleden van GroenLinks. Ik ga geen namen noemen, maar ik liep terug van de interruptiemicrofoon en toen waren het Kamerleden van GroenLinks die mij in mijn gezicht brulden dat ik een archaïsche, conservatieve mening verkondig en dat dat echt niet kan. En dan denk ik bij mezelf, dat is nou precies waarom wij het opgeschreven hebben in ons verkiezingsprogramma. Wij mogen aangeven dat wij tegen alle vormen van haat zijn en ook de discriminatie van mensen met welke seksuele richting dan ook, dat willen wij bestrijden. Maar wij mogen ook zeggen, wij staan voor de vrijheid van mensen die zeggen dat ze voor hun moverende redenen liever niet bijvoorbeeld een regenboogvlag dragen. En dat heeft niks met conservatisme of intolerantie of oudbolligheid te maken. Wij staan er voor een land waarin iedereen zichzelf kan zijn.
Maar zou je dan niet beter een doordenkertje kunnen hebben over datgene wat je nu zegt? Want in principe zijn mensen daar denk ik ook wel grotendeels mee eens, met dat mensen in principe wel vrijheid hebben om te dragen wat ze willen bijvoorbeeld of zo. Maar zou je dan niet beter daar een doordenkje over kunnen maken? Van laat mensen in hun waarden ook als ze niet iets willen zeggen of doen bijvoorbeeld. Want nu hebben jullie eigenlijk een soort van de andere kant belicht van het regenboogactivisme. Dat jullie dat niet zo leuk vinden. Waarom zeggen jullie dan niet iets met een doordenkje over dat jullie vinden dat mensen minder gecanceld moeten worden?
Ja, omdat wij dit wel zien als iets wat op dit moment heel erg in de samenleving speelt. Zoals ik net zei, zijn er heel veel mensen geweest die ons hebben aangeschreven en die aan ons hebben gevraagd, kom alsjeblieft voor ons op. En daarom willen wij daar de nadruk op leggen. En ik zal je ook zeggen, het zijn ook best wel wat mensen uit de LHBTQ+ community die hebben aangegeven. Ik vind dat jullie een goed punt hebben in dit kader. Ik sta voor een land waarin iedereen zichzelf kan zijn. Ik strijd de strijd voor mezelf om ook mezelf te kunnen zijn. Alleen voor mij hoeft dat ook niet met vormen van waarbij symbolen opgedrongen worden en als mensen daar een andere mening over hebben, dat ze gelijk een etiket opgeplakt krijgen. En dat is de reden waarom wij, omdat het zo breed speelt en wij er ook over aangeschreven worden, dat wij het op deze manier presenteren en tot een thema maken, omdat wij staan voor een land waarin iedereen zichzelf kan zijn. En het feit dat het een van de doordenkers is, is ook letterlijk, wij willen Nederland daar ook een beetje mee aan het denken zetten. En als gevolg van het feit dat we het op die manier gepresenteerd hebben, kunnen wij er nu een goed gesprek over voeren. Dus in die zin vind ik het ook nog eens erg geslaagd.
Ja, dat is misschien wel zo inderdaad. Dan even op het punt van onderwijs. Want als ik het goed begrijp, willen jullie ook dat ouders vrij zijn om te kiezen wat voor onderwijs met betrekking tot seksualiteit hun kinderen krijgen. Klopt dat? Zeg ik dat goed?
Ja, wij willen ouders meer in de positie brengen. En overigens heb je natuurlijk ook op scholen de mogelijkheid dat ouders in de vorm van medezeggenschap een mening kunnen hebben en ook mee moeten kunnen beslissen over wat er op school gebeurt. Alleen zien wij dat op heel veel plekken nog onvoldoende uit de verf komt. Dus daarom hebben wij in ons verkiezingsprogramma opgenomen, ook mede naar aanleiding van deze discussie. Zorg er nou voor dat we op scholen er aandacht aan besteden, dat men ouders in de positie brengt om mee te beslissen, mee te spreken. Omdat er gewoon heel veel ouders waren die naar hun school gingen en zeiden, nou, ik heb er gewoon andere gedachten over. ik heb het liever niet op die manier. En dat scholen dan zeiden van, nou, uw kind moet daar gewoon aan meedoen. Sterker nog, als uw kind er niet aan meedoet, dan volgen er ook consequenties in het niet toekennen van bepaalde punten. En als u daar een andere mening over heeft, dan zoekt u maar lekker een andere school. En dat vind ik niet de manier om met ouders om te gaan die ook gewoon hele legitieme zorgen hebben over de opvoeding van hun kind.
Maar is school niet juist de plek waar je geconfronteerd moet worden met ander gedachtegoed dan thuis? Of staan wij daar echt totaal anders in?
Ja, maar de vraag is natuurlijk de manier waarop. Dus ik heb net aangegeven, ik sta erachter dat we op scholen leren dat de Nederlandse samenleving divers is. Dat het uit den boze is om te discrimineren, in welke vorm dan ook. Maar dat betekent niet dat ik alle manieren hoe dit op dit moment gedaan wordt op scholen, dat ik daarachter dien te staan. Dus voorbeelden die ik net noemde, dat er geseksualiseerd onderwijsmateriaal gebruikt wordt, of dat op een hele jonge leeftijd seksuele richting en gendertransitie, dat met kinderen wordt besproken. Daar hebben wij een andere positie in ingenomen. Dus het feit dat wij tegen alle vormen van discriminatie zijn en dat wij ook vinden dat er op school aandacht moet zijn voor de bestrijding van discriminatie, betekent niet dat alle vormen waarin dat op dit moment gebeurt, op dit moment, dat wij daarachter kunnen staan.
Wel, maar je vindt wel dat scholen moeten zeggen, discriminatie is slecht, maar je vindt, controversieel, maar je vindt niet dat er mag worden gezegd, het is oké om LHBTI te zijn en dit is wat dat betekent.
Ja, zoals ik net zei, de bestrijding van discriminatie, dat dient altijd aandacht te krijgen. Maar waar bij ons echt zeg maar twistpunt is het op een jonge leeftijd kinderen op school met projecten confronteren met seksuele richting, gendertransitie en met geseksualiseerd onderwijsmateriaal. Dus de vorm hoe het wordt gedaan, daar hebben wij gewoon serieuze bezwaren tegen op dit moment. Maar ik vind dat iedereen op school altijd de boodschap dient te krijgen van een docent, waar je ook vandaan komt, wat je kenmerken ook zijn, wat je seksuele richting ook is. Je dient geaccepteerd te worden hoe je bent. Discriminatie is uit den boze. Maar dat betekent niet dat alle vormen, hoe dat op dit moment gebeurt, dat wij daar positief tegenover staan. Integendeel, wij zijn daar kritisch op.
Ja. Maar als je niet geleerd wordt over wat het is om bijvoorbeeld niet heteroseksueel te zijn, maar een andere seksuele geaardheid te hebben, hoe kun je dan echt goed discriminatie bestrijden? Wat zijn volgens jullie dan punten waarvan jullie zeggen, op deze manier gaan wij LHBTI+ discriminatie bestrijden?
Nou, dat ademt ons hele eerste hoofdstuk. We willen zwaardere straffen voor mensen die discrimineren, in welke vorm dan ook. Wij willen meer bewustwording creëren dat mensen discriminatie melden, in welke vorm dan ook. Wij willen ervoor zorgen dat we het beter monitoren, dat we het beter bijhouden hoeveel het gebeurt in de samenleving, discriminatie in welke vorm dan ook. Dus als wij in ons eerste hoofdstuk een heel palet aan maatregelen hebben, van bewustwording tot aan straf om de strijd tegen discriminatie op te voeren, dan betekent dat alle vormen van discriminatie. Waarbij ik wel met nadruk zeg dat er voor ons bepaalde vormen van discriminatie zijn waar beleidsmatig te weinig aandacht naar uitgaat. En dat is bijvoorbeeld moslimdiscriminatie, waarin we zien dat er in Nederland een terroristische aanslag is geweest op een moskee, waarin we zien dat moslima's met een hoofddoek gewoon de straat niet op kunnen zonder aan de lopende band lastiggevallen te worden en bespuugd te worden. En we zien dat daar gewoon geen aandacht voor is, dat er geen plan is tegen moslimdiscriminatie, dat er wel een coördinator is, terecht, voor de bestrijding van antisemitisme, maar niet voor de bestrijding van moslimhaat. Dus wij leggen wel in ons eerste hoofdstuk een accent, omdat wij zien dat er te weinig aandacht uitgaat naar moslimhaat. Maar als wij discriminatie bestrijden, elke vorm is verkeerd en dient bestreden te worden.
Ja, ik wil nog heel klein stukje teruggaan naar het punt van onderwijs. Ik was benieuwd, zijn er nog andere punten van het onderwijs waarbij jullie vinden dat er op een andere manier over moet worden lesgegeven dan nu?
Jazeker, wat wij hebben gezien in onderwijsmaterialen, en daar is overigens ook onderzoek naar gedaan door wetenschappers, is dat bijvoorbeeld het koloniaal verleden en het slavernijverleden op een eenzijdige manier belicht wordt. En daar is ook wel breed overeenstemming over dat gebeurt binnen mensen die verstand hebben van onderwijsmaterialen. Dus wij hebben altijd gezegd, en wij waren ook een van de eerste politieke partijen die daarvoor heeft gestreden in de Tweede Kamer. Al sinds 2015, 2016 zijn wij bezig met het agenderen van ons koloniale verleden. Overigens moet ik met blijdschap zeggen dat toen wij bijvoorbeeld de motie indienden in 2015 of 16 om de Nederlandse regering excuses te vragen voor het slavernijverleden, wij wel steun kregen van de Partij voor de Dieren en GroenLinks in eerste instantie. Dus laten we ook af en toe de overeenkomsten benoemen. Maar voor ons is dat wel een belangrijk onderwerp om ook te kijken hoe kunnen we dat een minder eenzijdige nadruk geven in onderwijsmaterialen. En ook het perspectief van de onderdrukte, van de tot slaafgemaakten vanuit die periode beter over het voetlicht brengen. Waarbij ook ik heb meegemaakt toen ik op school zat, het vooral in het kader was van wat was die gouden eeuw nou zo'n geweldige tijd, waarin we als Nederland fantastische dingen hebben gedaan. Als je er later in verdiept wat mensen zoals Jan Pieterszoon Koen allemaal hebben gedaan, dan weet je dat dat helemaal geen gouden eeuw was, dat het eerder een grauwe eeuw was. Dus daar moet meer aandacht naartoe.
Ja. Zijn er dan ook nog andere punten in het onderwijs waarbij jullie vinden dat ouders daar meer vrijheid zouden moeten krijgen, welke vorm van onderwijs hun kind krijgt?
Nou, ik denk dat in alle facetten van het onderwijs ouders meer in de positie gebracht dienen te worden om ook een mening te hebben over wat er op school gebeurt. We zien dat ouderbetrokkenheid, dat het onvoldoende van de grond komt in Nederland. Dus om ervoor te zorgen dat school echt een community is waarbij ouders samen met de docenten, de schoolleiding en de kinderen vormgeven aan hun gemeenschappelijke taak om goed onderwijs te verzorgen. Ik denk dat dat goed is voor de school om die input mee te nemen. Ik denk dat dat goed is voor de ouders om er verantwoordelijkheid in te nemen, maar ook heel erg goed voor de kinderen. Want we weten uit elk onderzoek dat kinderen met betrokken ouders, dat die het ook beter doen in het onderwijs, dat die betere resultaten halen, dat ouders dan ook mondiger zijn om voor een kind op te komen. Dus eigenlijk op basis van al die onderzoeken willen wij dat in alle facetten van het onderwijs die ouderbetrokkenheid beter geborgd wordt.
Oké, heel erg mooi. We kunnen het hier nog uren over hebben natuurlijk, maar we gaan toch weer door naar het volgende onderwerp. We gaan het hebben over het conflict wat speelt nu tussen Israël en Hamas. Even te benadrukken, wij weten niet alles over dit onderwerp, maar we vinden het wel belangrijk om alsnog het hierover te hebben. En daarom doen we dat alsnog. En daarbij proberen we natuurlijk een zo genuanceerd mogelijk gesprek te voeren. GroenLinks PvdA partijleider Timmermans heeft gezegd dat hij wil dat er een twee-staten-oplossing komt. Wat vinden jullie daarvan?
Ja, dat vinden wij onrealistisch standpunt. En ook geen goed standpunt. Wij hebben de twee-staten-oplossing hebben wij vaarwel gezegd. Omdat wij dat niet meer realistisch achten met een Israëlische regering die eigenlijk elk realistisch perspectief naar een twee-staten-oplossing onmogelijk maakt. Al 75 jaar lang onderdrukt de Israëlische regering de Palestijnen, wordt er illegaal land geannexeerd, sterven Palestijnen in de bezette gebieden door geweld van kolonisten, die nu zelfs bewapend worden door de regering van Israël. De Palestijnen leven in Gaza, in 's werelds grootste openluchtgevangenis. Door die opstelling van de Israëlische regering heeft de Israëlische regering een twee-staten-oplossing, waarbij er daadwerkelijk sprake zou zijn van twee gelijkwaardige staten met een perspectief op vrijheid, maar ook een leven in welvaart, onmogelijk gemaakt. En daarom zeggen wij, de enige realistische weg naar een toekomst waarin Palestijnen, Joden, christenen, wie dan ook, in dat gebied van de wereld leven in gelijkwaardigheid, is de één-staten-oplossing met gelijke rechten voor iedereen. En die staat heet wat ons betreft Palestina, omdat ik ook hoor van een hoop mensen die Nederlanders zijn met een Palestijnse afkomst, dat ook zij niet meer geloven in de twee-staten-oplossing, omdat twee staten, waarbij er altijd sprake zal zijn van een staat Palestina met naast zich een veel sterkere, maar ook onderdrukkende staat Israël, ook de Palestijnse staat geen realistisch pad zal hebben naar welvaart en ook gelijkwaardigheid. En daarom pleiten wij voor een eenstatenoplossing.
Ja, dus als ik het goed begrijp, willen jullie de regio als zijnde Palestina hebben, als zijnde één staat. Hoe realistisch achten jullie het dat Israëliërs die daar wonen en Joden die daar wonen, ja, wel gelijke rechten kunnen krijgen?
Ja, wat ons betreft is dat het doel. Dus wij wensen dat daar in dat gedeelte van de wereld Palestijnen, Joden, Christenen in gelijkwaardigheid leven. Dus onze oplossing is er een van verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid. En de twee-staten-oplossing is op dit moment door het optreden van de Israëlische regering verder weg dan ooit. En ik zeg ook niet dat de één-staten-oplossing dat iets is wat we de komende weken gerealiseerd zien worden. Ik denk dat daar nog heel veel politieke strijd en gesprek voor nodig is om dat met elkaar te bewerkstelligen. Maar dat betekent niet dat wij het van belang vinden om juist nu ook op dit moment, als we zien dat de context waarin de verschrikkelijke gebeurtenissen op dit moment die plaatsvinden niet benoemd wordt, namelijk de al 75 jaar lang plaatsvindende onderdrukking van de Palestijnen, dat wij erop blijven wijzen dat een enige duurzame oplossing voor wat er nu gebeurt, die gelijkwaardigheid voor de Palestijnen is, die al 75 jaar lang moeten lijden onder het apartheidsregime van Israël.
Maar kun je dan niet ook voor wensen om, in plaats van voor het wensen voor één Palestina waarin iedereen de gelijke rechten heeft, kun je dan niet ook wensen voor een twee-staten-oplossing waar beide staten elkaar niet onderdrukken en waarin beide staten gelijke rechten zijn voor zowel Palestijnen als Israëli's?
Ja, die weg is onmogelijk gemaakt door het optreden van de Israëlische regering. De plannen van de Israëlische regering, die nu zelfs een extreme rechtse coalitie hebben, die zijn overduidelijk. De Israëlische regering wil doorgaan met het annexeren illegaal van Palestijns land. De regering Netanyahu heeft nooit aangegeven een einde te willen maken van het systeem van apartheid dat ze voeren. Het geweld neemt toe. Het disproportionele optreden in de richting van de Palestijnen, waarbij de Palestijnen collectief gestraft worden, dat neemt toe. En daarmee is er dus geen realistisch pad naar een twee-staten-oplossing, waarbij twee staten in gelijkwaardigheid naast elkaar kunnen bestaan. En daarom zien wij als enige mogelijke weg een één-staten-oplossing met gelijke rechten voor iedereen, omdat daarin een gezamenlijke toekomst, waarin iedereen gelijkwaardig is, verzekerd is. Dan is er sprake van één staat tegen discriminatie, met gelijke rechten voor iedereen. En daarbij, dan is het zeker dat men vreedzaam en gelijkwaardig naast elkaar leeft.
Het is wel zo dat die extreemrechtse regering met al die inderdaad mensonterende plannen politieke steun heeft onder de bevolking. Die mensen hebben hiervoor gestemd. Dus hoe realistisch is het dan als je eigenlijk twee volkeren, grof gezegd, soort van bij elkaar zet met totaal andere politieke opvattingen, een andere religie, een andere taal, een andere geschiedenis. Hoe realistisch is het dat daar dan geen conflict meer tussen speelt?
En daarbij heeft de internationale gemeenschap een grotere rol. Ik zie dat in de internationale gemeenschap op dit moment heel erg eenzijdig er achter Israël gestaan wordt. Men heeft het over het onconditioneel steunen van de Israëlische regering. En dat vind ik echt stuitend dat wordt gedaan. Door onder andere onder onze minister-president.
Is er nu wel het genuanceerde over, overigens?
Ja,
maar ik begrijp natuurlijk dat dat...
Voor de vorm is hij wat genuanceerder. Kijk, als je zegt dat Israël het recht heeft om zichzelf te verdedigen en Israël oproept dat te doen in lijn met het humanitair recht, maar we zien dat al 3 weken lang het humanitair recht geschonden wordt door Israël en er oorlogsmisdaden gepleegd worden, dan heb je of een plaat voor je kop, of je wil het niet zien en je bent het bewust eenzijdig aan het benaderen. En ik denk dat dat in het geval van Rutte een combinatie van allebei is. En ik vind dat uiterst kwaadaardig. Uiterst kwaadaardig.
Kwaadaardig. Zie je het echt als een negatieve, kwade intentie van Rutte?
De feiten liggen voor ons. Als de bevolking van Gaza, 2,2 miljoen mensen, afgesloten worden van voedsel, levensmiddelen, elektriciteit, communicatie. Dus we weten in heel veel instanties niet eens wat voor verschrikkingen er in Gaza gebeuren, omdat er niet gecommuniceerd kan worden. Mm-hmm. Als je in een debat weigert om dat te veroordelen, en als je dan tegen Netanyahu zegt, ik ga geen oordeel over jouw optreden vellen of het te ver gaat of niet, en je kent die feiten, dan heb je of een plaat voor je hoofd, of je bent doelbewust eenzijdig politiek aan het bedrijven. En als dat laatste het geval is, en wat mij betreft heeft het er alle schijn van, want Rutte is slim genoeg om de feiten te kunnen beoordelen,
dan vind ik dat kwaadaardig.
Dan vind ik dat kwaadaardig. Inderdaad, van een historicus zou je verwachten dat hij meer oog zou hebben voor de historische context van 75 jaar lange onderdrukking. En dat dat aan de Nederlandse regering niet besteed is, dat klassificeer ik inderdaad als kwaadaardig.
En vind je Timmermans daarmee ook kwaadaardig, omdat hij in eerste instantie een soort gelijke reactie heeft gegeven op wat er gebeurd is 7 oktober als Rutte?
Ja, ik vind Timmermans te weinig oog hebben voor het leed van de Palestijnen. Ik vond zijn eerste reacties vond ik ook buitengewoon eenzijdig. Waarbij wij in eerste instantie gehamerd hebben op de-escalatie, de daden hebben afgekeurd die hebben plaatsgevonden, en ook gewezen hebben op de context van onderdrukking, heeft Timmermans in het begin het recht op zelfverdediging alleen maar benadrukt en heeft hij de context niet benoemd. Dat keur ik af. Ik denk dat niet goed is. En ik vind in alle eerlijkheid ook de opstelling van de PvdA en GroenLinks in de Tweede Kamer, in veel gevallen vind ik teleurstellend. Dus
ze hebben wel nu gevraagd voor een debat over de VN-resolutie.
Klopt. Ook wij hebben opgeroepen om een debat te laten plaatsvinden. Dus wij steunen dat. Helaas krijgt dat geen meerderheid zoals het er nu naar uitziet. Maar als ik kijk naar hoe er gestemd wordt, dan zie ik dat de PvdA en GroenLinks niet meegaan in moties waarin er echt maatregelen genomen worden in de richting van de regering van Israël. Dus het stoppen van defensiesamenwerking en het opzeggen van het EU-associatieverdrag. Daar gaan PvdA en GroenLinks niet in mee. Dat stelt mij teleur. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik ook teleurgesteld ben in het feit dat PvdA en GroenLinks bij monden van Kati Piri zichzelf heeft geschaard achter het optreden van de Kamervoorzitter. Toen mij het woord werd ontnomen, toen ik in mijn visie en de visie van heel veel mensen een legitieme neus heb gebruikt om op te komen voor mensenrechten van de Palestijnen. Dus de opstelling stelt mij teleur, ja. Moet ik eerlijk zeggen.
Ja, kun je nog één keer uitleggen wat daar precies gebeurde toen? Want niet alle luisteraars zullen dit misschien.
Wat ik toen in de Tweede Kamer heb gedaan, is dat ik mijn pleidooi heb gehouden voor de-escalatie en een eenstatenoplossing onder de naam van Palestina, waarin iedereen gelijke rechten heeft. Of je nou Palestijn, Joods of Christen bent, iedereen dient gelijke rechten te hebben. En dat pleidooi heb ik afgesloten met de leus "From the river to the sea, Palestine will be free." En wat er toen gebeurde in de Tweede Kamer is dat door een aantal politici doelbewust direct in de hoek werd gedrukt van het antisemitisme, wat ik verwerpelijk vind, en van terreur. En dat de Kamervoorzitter mij ook eigenlijk probeerde het woord te ontnemen. En het stelt mij teleur dat het legitieme pleidooi voor de mensenrechten van Palestijnen elke keer maar weer in de hoek wordt gedrukt van de meest verschrikkelijke dingen, terwijl wat wij aangeven een toekomst is van gelijkwaardigheid voor iedereen, welk geloof je ook hebt. En ik heb in de Tweede Kamer gezien dat vrijwel alle politieke partijen het optreden van de Kamervoorzitter en andere politieke partijen steunden om dat in de verkeerde hoek te drukken. En ik denk dat dat niet goed is. Ik denk dat dat een toonbeeld is van de eenzijdigheid in de politiek.
Je geeft aan dat je inderdaad wil dat we in een samenleving leven waarin iedereen wordt gerespecteerd, ongeacht religie. Nu speelt er ook sinds het conflict in Israël en Palestina ook meer antisemitisme.
Verschrikkelijk.
Dat zei je?
Dat vind ik verschrikkelijk.
Ja, inderdaad. Zijn er daar ook maatregelen voor om dat te bestrijden? Of heb je daar ook de behoefte aan om je tegen uit te spreken?
Ik spreek me uit tegen elke vorm van haat. En je blijft met je tengels van iedereen af in Nederland. Of het nou een Joodse Nederlander is of een moslim. Ik heb ook helaas gezien dat naar aanleiding van de verschrikkelijke gebeurtenissen moskee een dreigbrief heeft gekregen. Dat vind ik ook verschrikkelijk. En ik vind dat iedereen die op basis van zijn geloof in Nederland op dit moment zichzelf onveilig voelt, gediscrimineerd voelt, zich gesteund moet weten door de autoriteiten. Dus we hebben ook de moties in de Tweede Kamer die erom vroegen om ons uit te spreken tegen antisemitisme en daar extra oog voor te hebben nu, die hebben wij gesteund. En wij hebben ook in ons verkiezingsprogramma hebben wij een passage opgenomen om De strijd tegen antisemitisme ook op te voeren en ook meer bewustwording te creëren voor het verschrikkelijke verleden dat wij in Nederland hebben gehad met antisemitisme. En dus die strijd die voeren wij ook op. Maar ik zou ook van al die politieke partijen die op dit moment terecht aangeven dat we moeten strijden tegen antisemitisme, willen vragen om er ook oog voor te hebben, want dat heb ik ook in het debat benoemd, dat op dit moment heel veel Nederlandse moslims ook te kampen hebben met gevoelens van onveiligheid, dreigbrief naar een moskee, als gevolg van de verschrikkelijke gebeurtenissen. Ook dat moet meer aandacht krijgen.
Ik ben ook wel benieuwd, vanuit jullie oogpunt, zal het Palestina als zijnde één staat ook een staatsreligie krijgen?
Nou, ik heb net gezegd, een staat met gelijke rechten voor iedereen. Dus als jij bedoelt een staatsreligie, waarbij dus één religie de norm is, en andere gezinten niet de mogelijkheid hebben om zichzelf te uiten, om zichzelf te zijn, dan is dat niet wat wij bedoelen. Wij bedoelen een staat met gelijke rechten voor iedereen, waarin moslims de mogelijkheid hebben om hun geloof te belijden. Maar dat geldt ook voor Joden, dat geldt ook voor christenen, dat geldt voor wie dan ook.
Vind je dat het Palestina op dit moment, het huidige Palestina, wel gelijke rechten voor Joden en moslims waarborgt?
Nou, ik denk dat er zeker nog heel veel werk aan de winkel is. In alle gevallen om ervoor te zorgen dat er in dat gebied van de wereld verdraagzaamheid is. En of het nou gaat om haat tegen weerloze Israëlische burgers die daar leven, of het geweld van mensen tegen weerloze Palestijnen die daar leven. Elke vorm van discriminatie die is fout. Wat ik wel constateer is dat mensenrechtenorganisaties, Human Rights Watch, Amnesty International, hebben aangetoond en omschreven dat het Israëlische regime, dat een apartheidsregime is. Ik heb dezelfde rapporten over van mensenrechtenorganisaties over de Palestijnse autoriteit, heb ik niet gezien. Ik heb niet gezien dat mensenrechtenorganisaties hebben omschreven dat de Palestijnse autoriteit een systeem van geïnstitutionaliseerde apartheid in stand houdt. Dus ik baseer me op die rapporten, waarbij ik zie dat in de richting van de Israëlische regering wordt aangetoond en duidelijk is, waarbij ik aangeef, als er uitsluiting is, als er haat is, in welke vorm dan ook, in welke richting dan ook, aanpakken. Dat is niet hoe wij willen samenleven.
Ik wil je heel graag bedanken voor de tijd die je hebt genomen hiervoor. En dan hebben wij nog een teaser voor de volgende aflevering, Stem Dwars.
Nou, we wensen jullie heel veel succes met de campagne en de verkiezingen nog. En hartstikke bedankt voor dit interview.
Graag gedaan. Ik wens jullie ook heel veel succes met de volgende interviews die jullie doen. Hartstikke leuk hoe jullie het doen. Goed voorbereid. Ook lekker kritisch. Daar hou ik van. Dus zet hem op.